Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Wakker? Met die vraag kondigde de nieuwe Omroep Zwart zich deze week aan op social media. BN'ers als rapper Akwasi, Caries van Houten en Tanja Yes roepen op om lid te worden van deze nieuwe publieke omroep, waar iedereen wordt gehoord en iedereen wordt gezien.
Weet je, het is tijd voor een omroep die naar iedereen luistert.
Zwart is familie.
Prachtig. Zwart staat voor mij symbool dat je alle kleuren nodig hebt om de kleur zwart te krijgen.
Dat is een verhaal.
Het zijn verhalen die verteld moeten worden.
Televisie is een beetje het scherm zelf. Het is een beetje een hokje. Ja man, we missen echtheid op tv.
Ja, het is één groot bolwerk van eenheidsworst.
Ik heb ook gewoon zin om eens wat andere geluiden te horen.
Schrijver Daan Herema van Vos die plaatste ook een oproep voor Omroep Zwart. Daan, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, waarom ben jij vriend en lid van Omroep Zwart?
Omdat ik het een heel goed initiatief vind. Ik denk dat wat zij willen er nog niet is. En dat er wel enige opschudding nodig is in omroepwereld, ja.
Oké, want Omroep Zwart geeft eigenlijk aan dat ze een ander geluid willen laten horen. Wat kunnen we dan zo'n beetje verwachten?
Ja. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval willen ze ook, en dat was voor mij aantrekkelijk, tenminste dat onderschreef ik heel erg, gewoon andere mensen de programma's laten maken. En dat is voor mij cruciaal. Heb ik ook gelezen in verschillende reacties het argument, ja, maar er zijn toch in veel praatprogramma's die er nu zijn als zwarte mensen op beeld. Mm-hmm. Er is veel ruimte dit jaar zeker. Veel ruimte geweest voor de zwarte denkers. Mm-hmm. Maar mij gaat het er om, naast dat die zwarte denkers meestal moesten praten over iets wat direct met hun zwartheid te maken heeft. Denk ik dat het heel belangrijk is dat andere mensen nu eens die programma's maken. Dus niet zozeer de mensen die bij de talkshows zitten. Dat boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Maar gewoon dat andere mensen die talkshow maken. Maar dat andere mensen de uitnodigingen versturen.
Maar wat zijn andere mensen dan in jouw ogen?
Mensen met een andere etnische achtergrond. Mensen die tot nu toe door de mazen heen vallen. Die tot nu toe niet gehoord zijn. En dat zijn niet alleen maar zwarte mensen. Nee, wat mij betreft niet. Het zijn ook gewoon wat minder mediagenieke mensen die wel degelijk iets te vertellen hebben. En ik hoop dat zij ook meer ruimte krijgen.
Zeker. Maar wat mis jij dan nu bij de huidige omroepen?
Ik vind dat veel programma's op elkaar lijken. En dat is ook verklaarbaar. Want ze worden bijna allemaal door dezelfde mensen gemaakt. Redacties wisselen vaak. De kaartenbakken worden niet echt geüpdate. Het zijn dezelfde kaartenbakken jaar in jaar uit. En ik denk dat het heel goed zou zijn als eens andere mensen die kaartenbakken gaan samenstellen.
Ja, we hadden van de week een column hier ook op onze website staan van schrijver Eus Akiol. Want die stelde in zijn AD-column zeg maar de vraag waarom de gevestigde omroepen zich dan nog op een onderwerp als inclusiviteit zouden profileren, als er straks ook een omroep is die zich daar volledig op gaat richten.
Dat is een vraag voor later. Het lijkt me prima als zij zich daar minder op gaan richten als deze omroep er is. Maar ik vind het een beetje een makkelijk quasi-argument eigenlijk. Want die omroep is er nog helemaal niet.
En wat bedoel je daarmee? Die is er nog helemaal niet?
Nou, dat hij de omroep afrekent op programma's die nog helemaal niet gemaakt zijn. Het is alleen maar toekomstmuziek. Misschien gebeurt dat andere omroepen zich dan minder op richten. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me prima. Als het maar ergens goed gebeurt.
Zeker. Maar als ik jou goed begrijp, komt er dan ook wel echt een programmering straks? En echte programma's heeft natuurlijk wel met betalende leden te maken. Maar als die 50.000 betalende leden binnengehaald zijn, komt er dan daadwerkelijk ook die zender? Of is dit ook een reclamestunt en opschudding?
Nou, Ik ben niet een van de initiatiefnemers.
Nee, dat begrijp ik helemaal.
Ik ben iemand die het initiatief ondersteunt.
Maar daarom? Omdat jij het ook ondersteunt?
Natuurlijk is het doel dat er een omroep is. Ja, als het alleen maar een reclame-stunt blijkt te zijn, dan zou ik ook teleurgesteld zijn. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Nee. De initiatiefnemers zijn hier echt al jaren mee bezig. Mm-hmm. Dus nee, het is geen publiciteitsstunt. Dat zou heel gênant zijn.
Dus die 50.000 leden die moeten er komen, dan krijgen we alle geluiden en alle stemmen te horen. Dat zou mooi zijn.
Hopelijk. Ja. Ja, dat zou heel mooi zijn. Geen idee of het ze lukt. Maar ik vind dat we allemaal die kans moeten geven. Daar gaat het voor mij om.
Ja, regionale maatregelen. Die zijn zinloos nu vanaf vrijdag 10 miljoen Nederlanders in een oranje gebied wonen. En dat stellen experts vandaag in deze krant. Ja, als alleen een landelijke aanpak door zou gaan, dan zou dat niet voldoende zijn om een tweede golf het hoofd te bieden. We hebben Sander van Merswerk hier in de studio staan. Fijn dat je er bent, Sander.
Hoi.
Waarom zouden die nieuwe regionale maatregelen nou tekort schieten?
Wat die experts zeggen is, of laat ik beginnen bij wat het plan eigenlijk was. Hè. Het idee was om een regionaal dashboard te maken, dat we precies zien waar in Nederland de problemen ontstaan en dat we meteen daar gaan ingrijpen.
Mm-hmm.
Dat was een mooi plan.
Ja, klonk goed.
Ja, nu zien we eigenlijk allemaal, ook die experts dus, dat in razend tempo de regio's in Nederland een andere status krijgen. Die krijgen de status zorgelijk.
Ja.
Vorige week vrijdag gold dat voor 6 regio's in de Randstad.
Ja, want je hebt 3 status.
Ja, inderdaad. Dat is goed om te zeggen. Inderdaad. Je hebt waakzaam, dat is gewoon, er zijn besmettingen, maar het is in principe onder controle. Zorgelijk is, het neemt toe en er moeten maatregelen komen. En dan heb je nog ernstig, dan zou er echt keihard moeten worden ingegrepen.
Ja.
Volgens het dashboard.
En de kleuren die daarbij horen zijn geel, oranje en rood.
Dat antwoord moet ik juist schuldig blijven.
Dat, ja, volgens mij klopt dat. Okay. Nou, dan vullen we elkaar een beetje aan vandaag.
Ja. Ja. Maar in ieder geval, vorige week vrijdag waren er al 6 regio's in de Randstad die dan oranje werden.
Ja.
Gisteren werd bekend dat ook 8 regio's in de rest van Nederland daaraan toe worden gevoegd. Het resultaat daarvan is dat 14 van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's al een status zorgelijk hebben gekregen. Dat zijn ook de regio's met de meeste mensen. Regio's in de Randstad, in Brabant, in Gelderland, waar in steden veel mensen wonen. Die experts zeggen van ja, als meer dan de helft van de Nederlandse regio's een zorgelijke status heeft en je moet maatregelen gaan nemen, dan is het eigenlijk niet meer te doen omdat op regionale basis te doen. Want dan, ze hebben daar een paar argumenten voor.
Mm-hmm.
Zeggen mensen reizen heel veel nog steeds in Nederland.
Ja, dus, ik kom ook vanuit Brabant en hier naar Rotterdam.
Bijvoorbeeld, er is geen lockdown meer, dus dat hebben we. Ze zeggen ook van ja, die veiligheidsregio's, dat zijn eigenlijk een beetje administratieve gehelen. Jij weet waarschijnlijk ook niet precies waar de grens van de veiligheidsregio begint en ophoudt en hoe dus de regels in de ene regio zijn en in de andere.
Nee.
En wat ze vooral zeggen, het neemt nu zo hard toe in al die regio's. Als je nu begint in de ene regio, moet waarschijnlijk in de volgende regio volgende week ook alweer een maatregel worden genomen. Dus die regionale aanpak, dat is gewoon, ja, op dit moment is dat niet het antwoord op de problemen die we hebben.
Juist, het wordt onoverzichtelijk. Dus het zou eigenlijk veel makkelijker zijn als heel Nederland dezelfde regels zou krijgen. Maar als we nou kijken naar reden om op te schalen, wanneer gaan we van een geel naar oranje naar rood.
Ja, voor de regio's was eigenlijk afgesproken dat het niveau waarboven de alarmbellen zou gaan rinkelen, dat was 7 besmettingen per 100.000 inwoners.
7 per 100.000?
Ja, dat is een bepaalde maatstaf op basis van ook de eerste golf.
Dat is 0,00007... mensen.
Ja, dat, als je dat zo snel zegt, klopt dat inderdaad.
Procent, wou ik zeggen, 0,00007%
van de relatief klein getal. Alleen we weten bij corona dat het exponentieel kan toenemen. Dus
ja.
Daarom is die grens waarschijnlijk gekozen. Die waarde moet 14 dagen achter elkaar worden overschreden. Was
maar daar zitten we toch nog niet?
Wat je nu ziet is dat voor de meeste regio's die morgen ook op oranje worden gezet, dat die pas een kleine week of 4 dagen of 7 dagen boven die grens zitten.
Mm-hmm.
En daaraan zie je dat de zorgen toch best wel groot zijn. Want er moet een reden voor zijn waarom die plannen die pas afgelopen vrijdag naar de Kamer zijn gestuurd, nu alweer zijn ingehaald, blijkbaar door de realiteit.
Ja, want dat ligt nu alweer in de prullenbak, zo'n plan.
Ja, daar lijkt het op. En, ja.
Maar lopen we nou achter de feiten aan dan? En is dit zeg maar een soort reactie om toch richting voor te gaan lopen? Wat denk jij?
Wat je ziet is dat de zorgen best wel toenemen. Je hebt een dashboard waarin verschillende signaalwaarden zijn opgenomen.
Ja.
Dat betekent gewoon als er dat aan de hand is, dan moeten we ingrijpen. En ja, gisteren bijvoorbeeld werd de signaalwaarde voor het aantal intensive care opnames al overschreden. En dat is echt een punt waarop eigenlijk wij in Nederland, of in ieder geval de overheid, heeft gezegd, als dat in het geding komt, dan moeten we echt alert zijn. Want we hebben de vorige keer gezien dat dat heel snel kan groeien.
Mm-hmm.
Die grens is 10 intensive care opnamen per dag. En daar zitten we dus boven. Je ziet nu bij de ziekenhuisopnames dat die echt snel stijgen. Dat waren er 3 weken geleden misschien 5 per dag. Nu zijn dat er 40 of 50 per dag.
Ja.
Dus daar zit echt weer die forse groei in, waar we de vorige keer zo door verrast werden. En in die zin is het misschien wel verklaarbaar dat het kabinet zegt van ja, die problemen van de vorige keer, die willen we nu echt voor zijn. Dat daar
logisch,
dat weer dezelfde kant uit gaat.
Wat er eigenlijk ook voornamelijk wordt aangegeven, ook door die experts hè, die weer gereageerd hebben op deze cijfers en wat er aan de hand is met die regionale lockdown, dat we toch weer teruggeroepen worden op ons gedrag. Dat mm-hmm. eigenlijk de enige manier zou zijn om de boel onder controle te krijgen.
Ja.
Maar er is natuurlijk zoveel aan de hand. Hè? Er is heel veel verdeeldheid over wat klopt en wat niet klopt. Met als climax eigenlijk het verhaal van de BN'ers hè, deze week. Ja. Die een soort van in opstand kwamen. Wat gebeurt er nou? Wat heeft dit nou voor effect? Heb jij daar een idee van wat er nu gebeurt binnen de mensheid nu al deze verdeeldheid ontstaat en aan de andere kant die regels weer zo keihard aangescherpt worden?
Ja, met dat laatste te beginnen. Ik heb ook aan die experts gevraagd, wat zit er nu tussen wat we nu hebben? Nu mogen we eigenlijk vrij veel. En die lockdown waar we allemaal zo bang voor zijn. Omdat dat niet alleen omdat we dat vervelend vinden, maar ook omdat het heel schadelijk is voor onze economie. Ja, zij zeggen, het enige wat ons wat tussen wat we nu doen en die lockdown in zit, is ons gedrag. We moeten ons aan de regels houden, gewoon bazaal afstand houden, geen grote groepen opzoeken, goed nadenken. Dan kunnen we voorkomen dat die strenge maatregelen weer nodig zijn. Nou, deze week zag je dus dat die BN'ers zich daar juist tegenkeerden. Die hadden twijfels over allerlei dingen in het coronabeleid. Ze hadden vragen, zei ze. Ze wilden kritisch kunnen praten daarover.
Ja.
En juist dat gedrag brachten zij, toch wel stelden zij ter discussie eigenlijk. Daar hadden ze niet meer zo zin in, zeiden ze.
En zijn ze ook wel een beetje nog weer op teruggekomen, hè?
Nou,
de sorry-post vandaag van Famke Louise.
Wat je wel ziet in reactie daarop, er is veel onvrede in de samenleving, maar die reactie daarop was best wel krachtig, zag je ook op sociale media en ook op tv en in de kranten. Dat eigenlijk iedereen wel zei van ja, je kunt vragen hebben over het nut van sommige maatregelen en je kunt heel veel zorgen hebben over de economie die ook super terecht zijn.
Zeker.
Maar dat die basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, die moeten we wel echt naleven, vinden veel mensen. Want als we dat niet doen, dan is het einde zoek. En als je burgerlijke ongehoorzaamheid krijgt daartegen echt, dan is de overheid ook zijn invloed kwijt. En dan kun je eigenlijk niks meer afspreken met elkaar.
Dan wordt het pas echt een bende.
Ja, dus dan zou het draagvlak echt ter discussie
komen. Oké, wat denk jij? Komt er een tweede golf aan of zitten we er al in?
Dat is altijd lastig.
Dat is koffiedik kijken.
Nou ja, het zijn heel veel cijfertjes. En we zitten qua besmettingen zeker in een tweede golf. Alleen hoe ernstig die is, daar wordt echt wel verschillend over gedacht. Als je een beetje leest wat mensen inschatten, is dat we nog wel echt op een lager niveau zitten dan toen. Dat het minder snel groeit dan toen. En het voordeel daarvan is, als je wil ingrijpen, als je maatregelen wil nemen, dat die ook echt, dat je ook de tijd hebt om die effectief te laten zijn. Dus dat we, voordat we weer verrast worden door een enorme golf in de ziekenhuizen, dat het misschien al op tijd zijn uitwerking heeft. En dat is de hoop die veel mensen en waarschijnlijk ook het kabinet hebben als ze nieuwe maatregelen nemen.
Hij zat al jarenlange celstraf uit vanwege het beramen van aanslagen in ons land. En vandaag staat hij opnieuw voor de rechter. Samir A., een van Nederlands beruchte jihadisten. Justitie heeft hem opnieuw op de korrel. Cyril Rosman, verslaggever van onze krant. Ja, waar wordt hij deze keer van verdacht?
Deze keer wordt hij ervan verdacht dat hij geld heeft ingezameld voor de Nederlandse vrouwen en kinderen die vastzitten in de kampen in Noord-Syrië. Dat zijn vrouwen die jaren geleden naar het strijdgebied zijn gegaan en zich daar hebben aangesloten bij jihadistische groepen.
Mm-hmm.
En toen het kalifaat, zijn die vastgekomen, zitten in allerlei kampen daar. Zitten daar al jaren. En Samir zou daar geld voor hebben ingezameld via familieleden in Nederland.
Omdat zij terug willen of om wat voor reden?
Nou ja, voor hun onderhoud daar. Om geld daar te hebben, maar ook om uit die kampen te kunnen ontsnappen waarschijnlijk. Dat heeft een groep van zeker 10 vrouwen ook gedaan, redelijk recent. Samir is daarna opgepakt. Of het direct met elkaar te maken heeft, weten we niet, maar dat horen we zo meteen.
Ja, ontkent hij het of wat zegt hij er zelf over?
Hij is er zelf vrij open over geweest. Hij heeft een jaar geleden in verschillende media ook een verhaal gedaan waarin hij zei van ja, ik ben daarmee bezig. Ik zie dat niet als terreurfinanciering, zoals je het ziet, maar gewoon als het helpen van vrouwen en kinderen in een kwetsbare positie.
Nou ja, Samir A. is natuurlijk pas 34. Hij loopt al 17 jaar mee in de Nederlandse jihad-scene. Is het duidelijk waar hij zich sinds zijn vrijlating in 2013 mee bezig heeft gehouden?
Hij is sinds die tijd goed in de gaten gehouden door de verschillende veiligheidsdiensten. Er zijn ook allerlei pogingen gedaan om hem te deradicaliseren. Maar het is overduidelijk niet gelukt om hem echt uit die scene te houden. Want hij was daarin toch wel populair. Iedereen wou contact met hem. Hij was natuurlijk een bekende jongen. En het was voor hem ook moeilijk om daaruit te komen, want hij zat onder allerlei financiële sancties, waardoor hij heel lastig was om een nieuw bestaan op te bouwen. En hij is in het wereldje blijven hangen.
Ja, Nou ja, zometeen begint dus de zaak. Het is een tussentijdse zitting. Wat gaat er precies aan bod komen?
Justitie zal vertellen waar ze staan in hun onderzoek. En ze zullen ook zeggen waarom ze hem nu 3 maanden vast hebben gehouden. Dat is wel wat ongebruikelijk in dit soort zaken. Want er zijn vaker mensen die geld hebben ingezameld voor Nederlanders in Syrië. Maar die hebben zelden zo lang vastgezeten als Samir nu vastzit. Maar dat zal ongetwijfeld met zijn verleden te maken hebben gehad.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere 2 weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.